Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Thinking in Bets van Annie Duke is een toegankelijk boek over beslissen onder onzekerheid. Duke was professioneel pokerspeler en gebruikt die ervaring om uit te leggen waarom veel keuzes in werk, geldzaken, relaties en bestuur lijken op een pokerspel. Je beschikt nooit over alle kaarten, je moet toch handelen. En een goed besluit kan door pech slecht aflopen. Andersom kan een zwak besluit toevallig gunstig uitpakken. Het boek behoort daarmee tot de praktische besluitvormingsliteratuur, met duidelijke raakvlakken, met gedragseconomie en cognitieve psychologie. Duke's centrale doel is niet om lezers feilloos te laten voorspellen, maar om hun denkproces beter te maken. Zij pleit voor kansdenken, eerlijkheid over wat je wel en niet weet en systematisch leren van eerdere keuzes. Poker is daarbij geen oppervlakkige metafoor voor gokken, maar een oefenomgeving waarin onzekerheid, informatiegebrek en toeval voortdurend zichtbaar zijn. Die zichtbaarheid maakt lessen, die in het dagelijks leven vaak worden gemist, concreet bespreekbaar. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, een beslissing beoordelen zonder te vervallen in de uitslag. De belangrijkste gedachte van Duke is het onderscheid tussen de kwaliteit van een besluit en de kwaliteit van de uitkomst. Mensen beoordelen keuzes vaak achteraf. Als een project winst oplevert, noemen zij de aanpak verstandig. Als hetzelfde project mislukt, lijkt de aanpak opeens onverantwoord. Volgens Duke is dat te simpel, omdat resultaten mede afhangen van toeval en van informatie die tijdens het besluit nog verborgen was. Zij noemt het probleem resulting het uitsluitend beoordelen op basis van wat er uiteindelijk gebeurde. Een bekend voorbeeld is een risicovolle sportbeslissing die verkeerd afloopt. De publieke reactie richt zich dan snel op de zichtbare misser, terwijl de relevante vraag is of de keuze voor het moment, gezien kansen en beschikbare gegevens, verdedigbaar was. Deze scheiding vraagt om een reconstructie van het oorspronkelijke beslismoment. Wat wist je toen? Welke alternatieven lagen op tafel? Welke waarschijnlijkheden kende je toe aan de mogelijke gevolgen? En welke aannames waren doorslaggevend? Dat proces voorkomt ook zelfbedrog na een meevaller. Wie door geluk succes heeft, kan anders ten onrechte denken dat zijn methode bewezen goed is. Op lange termijn verbeteren mensen vooral wanneer zij sterke processen behouden na een slechte uitslag en zwakke processen aanpassen na een gunstige uitslag. Het doel is dus niet iedere afzonderlijke uitkomst beheersen, maar herhaaldelijk besluiten nemen met een zo goed mogelijke verwachting. Ten tweede, kansen uitdrukken in plaats van doen alsof iets zeker is. Duke stelt voor om overtuigingen niet als waar of onwaar te behandelen, maar als inschattingen met een kans. In plaats van te zeggen dat een plan zeker zal werken, is het informatiever om te zeggen dat je bijvoorbeeld redelijk, maar niet volledig, overtuigd bent. Daarmee wordt onzekerheid geen zwaktebod, maar een onderdeel van nauwkeurig denken. Het dwingt iemand om onderscheid te maken tussen harde gegevens, aannames en vermoedens. In poker is deze houding vanzelfsprekend. Een speler kent de kaarten van de tegenstander niet, maar kan wel redeneren over welke handen waarschijnlijk zijn en welke actie op basis daarvan de beste verwachte waarde heeft. Duke past dit toe op gewone keuzes. Een ondernemer kan een marktintroductie niet met zekerheid voorspellen, maar wel kansen, kosten en mogelijke tegenvallers expliciet maken. Een bestuurder kan erkennen dat een prognose onzeker is, zonder daarom geen besluit te nemen. Dit kansdenken maakt het bovendien makkelijker om van mening te veranderen. Wie een overtuiging ziet als 100% zekerheid, ervaart nieuwe informatie al snel als een persoonlijke nederlaag. Wie begint met een voorlopige kansinschatting, kan die bijstellen zonder zijn hele zelfbeeld te hoeven verdedigen. De nuttige vraag wordt dan niet wie gelijk had, maar welke informatie de schatting zou moeten verhogen of verlagen. Zo verschuift aandacht van stellige meningen naar kalibratie, bewijs en leervermogen. Ten derde, hindsight bias doorbreken met een eerlijk beslislogboek. Een grote belemmering voor leren is hindsight bias, de neiging om achteraf te denken dat een gebeurtenis voorspelbaar of zelfs onvermijdelijk was. Zodra de uitslag bekend is, verdwijnen de andere mogelijke toekomstpaden gemakkelijk uit beeld. Duke vergelijkt beslissingen met een boom. Bij het beslismoment vertakken verschillende uitkomsten zich, maar na afloop kijken mensen vaak alleen nog naar de ene tak die werkelijkheid werd. Daardoor beoordelen zij hun eerdere kennis onjuist. Een praktisch antwoord is het vastleggen van besluiten voordat de uitslag bekend is. Zo'n beslislogboek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Noteer de keuze, het doel, de relevante informatie, de belangrijkste aannames, alternatieven, verwachte kansen en signalen die zouden aangeven dat bijsturing nodig is. Na verloop van tijd kan iemand deze notities vergelijken met wat werkelijk gebeurde. Dat maakt zichtbaar of een fout voortkwam uit slechte analyse, een te optimistische aanname, onvoldoende informatie of vooral uit een ongunstige maar voorzienbare uitkomst. Het logboek beschermt ook tegen achteraf geconstrueerde verklaringen. Zonder eerdere notities kunnen mensen hun geheugen onbewust aanpassen aan de uitslag en doen alsof zij de risico's altijd al zagen. Duke presenteert deze discipline niet als bureaucratie, maar als een methode om feedback bruikbaar te maken. Ervaring alleen leidt namelijk niet automatisch tot betere oordelen. Ervaring wordt pas leerzaam wanneer je het oorspronkelijke denkproces voldoende eerlijk kunt terughalen en toetsen. Ten vierde, waarheidszoekende groepen als correctie op eigen blinde vlekken. Duke betoogt dat individuele zelfkennis meestal onvoldoende is om denkfouten te corrigeren. Mensen zijn geneigd bewijs te zoeken dat hun bestaande opvattingen bevestigt, kritiek als aanval te ervaren en eigen missers milder te verklaren dan die van anderen. Daarom beschrijft zij truth-seeking groups vaak aangeduid als leerkringen. Het zijn geen groepen die vooral harmonie of snelle instemming nastreven. Hun functie is elkaars redenering kritisch en fair onderzoeken. Deelnemers delen relevante informatie, beoordelen argumenten volgens dezelfde maatstaven en geven ruimte aan georganiseerde scepsis. Duke verbindt dit met normen uit de wetenschap, waaronder openheid over gegevens, onpersoonlijke beoordeling van beweringen en een bereidheid om twijfel toe te laten. In de praktijk betekent dit dat een collega niet alleen vraagt waarom een plan goed zal gaan, maar ook welke feiten het plan zouden kunnen weerleggen. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen een aanval op een idee en een aanval op de persoon. Dat onderscheid is cruciaal, omdat defensief gedrag de kans verkleint dat mensen hun overtuigingen bijstellen. Voor teams in bijvoorbeeld Nederlandse organisaties kan dit betekenen dat een evaluatie niet begint met de vraag wie schuld heeft, maar met de vraag welke informatie en aannames ten tijde van het besluit beschikbaar waren. Een goede leerkring is geen garantie tegen fouten. Wel vergroot zij de kans dat fouten vroeg zichtbaar worden, dat afwijkende signalen serieus worden genomen en dat succes niet automatisch wordt verward met gelijk hebben. Tot slot, mentale tijdreizen met backcasting en een pre-mortem. Naast terugkijken op besluiten richt Duke zich op manieren om voor een keuze beter vooruit te denken. Zij gebruikt mentale tijdreizen, waarbij je bewust een toekomstig perspectief inneemt. Backcasting begint bij een gewenste toekomstige situatie en werkt terug naar de stappen, voorwaarden en obstakels die daaraan vooraf gaan. Dit helpt om een ambitie te vertalen naar concrete signalen en tussenstappen, in plaats van alleen te hopen op een gunstige afloop. De tegenhanger is de pre-mortem. Daarbij stel je je voor dat het plan al is mislukt en onderzoek je welke oorzaken dat plausibel kunnen hebben gemaakt. Die oefening maakt risico's bespreekbaar voordat mensen zich publiekelijk aan een optimistisch plan hebben verbonden. Dat is waardevol omdat groepsleden na een besluit vaak geneigd zijn waarschuwingen weg te redeneren. De methode vraagt niet om somberheid of verlamming. Het doel is vooraf bepalen welke problemen aandacht verdienen, welke maatregelen mogelijk zijn en onder welke omstandigheden het verstandig is om te stoppen of bij te sturen. Duke koppelt dit aan het besef dat een keuze alternatieve toekomstige versies van jezelf uitsluit. Een directe beloning kan bijvoorbeeld botsen met de belangen van je toekomstige zelf. Door toekomstige gevolgen levendiger voor te stellen, wordt het makkelijker om impuls en planning tegen elkaar af te wegen. Backcasting en pre-mortems maken onzekerheid dus niet kleiner, maar zetten haar om in voorbereide, toetsbare handelingsopties. Concluderend, Thinking in Bets is vooral geschikt voor lezers die regelmatig besluiten moeten nemen zonder volledige informatie, zoals ondernemers, managers, beleggers, beleidsmakers en professionals in complexe teams. Ook voor mensen die hun persoonlijke keuzes minder impulsief en minder afhankelijk van achteraf oordeel willen beoordelen, biedt het boek bruikbare denkroutines. De praktische opbrengst ligt niet in een formule waarmee elke keuze goed afloopt. Ze ligt in een beter proces met expliciete kansen, vastgelegde aannames, eerlijke evaluaties en voorbereiding op meerdere mogelijke uitkomsten. Intellectueel is het boek waardevol omdat het een hardnekkige verwarring blootlegt. Mensen verwarren succes vaak met bekwaamheid en mislukking met incompetentie, terwijl beide oordelen zonder kennis van toeval en uitgangsinformatie onvolledig zijn. Duke onderscheidt zich binnen het genre door poker niet te gebruiken als beeld voor agressief risico nemen, maar als model voor gedisciplineerd redeneren onder onzekerheid. Haar nadruk op resulting, calibratie en leerkringen geeft bekende ideeën uit gedragseconomie een direct toepasbare vorm. vergeleken met boeken die vooral individuele gewoonten of rationele modellen behandelen, besteedt zij bovendien veel aandacht aan sociale omstandigheden waarin beter denken mogelijk wordt. De herhaling van de kernboodschap kan voor lezers die al vertrouwd zijn met kansrekening of besluitvorming wat uitvoerig voelen. Toch maakt juist de combinatie van pokerervaring, cognitieve inzichten en concreet reflectiemiddelen het boek herkenbaar en bruikbaar. De centrale les blijft nuchter. Beoordeel keuzes op wat je redelijkerwijs wist, niet alleen op de kaart die uiteindelijk op tafel kwam. Als je ons wilt steunen, Annie Duke, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.